Even rustig blijven zitten. Maak u nog even op de tent dat u tijdens de bijeenkomst beter niet kunt roken, want anders wordt het hier erg behuild.
Goedenavond, vrienden. Het tweede gedeelte, uw vragen, schriftelijke vragen, gaan voor. Ik wou graag met de eerste beginnen.
Volgens de Amerikaanse psychiater Eric Byrne maakt een klein kind een script voor zijn leven dat gehoorzaamt aan de eisen van zijn ouders. Deze eisen kunnen ook luiden, drink je maar kapot of pleeg maar zelfmoord. Hierbij beleiden die ouders natuurlijk met de mond, leef sober en hou maar dapper vol. Doch onbewust wensen zij dan datgene waar het kind gedurende zijn leven wel degelijk aan beantwoordt. Klopt deze theorie over levensscripten volgens u?
Nou, niet helemaal. Een levensscript, dat zou willen zeggen dat het dus vastgelegd is en dat het niet anders kan. Maar je moet het als volgt stellen. Een kind heeft door de relatie met zijn ouders de neiging bepaalde dingen over te nemen en andere dingen totaal te verwerpen. Dat heeft dus niets te maken met wat er gezegd wordt. Dat is gewoon een kwestie van gevoelens, sfeer en wat er gebeurt. Het resultaat daarvan is dat het kind wel degelijk zijn leven begint met een conditionering. En dat wanneer die conditionering in de maatschappij verder versterkt wordt, er inderdaad op den duur iets ontstaat als een script. Je komt in een situatie terecht waar je je niet meer aan weet te onttrekken. En je hebt dus een drang waar je geen baas over bent. Maar het kan ook zijn dat in de jongelingsjaren, jeugdjaren, dus andere factoren op gaan treden. En dat kan een kwestie zijn van onderwijs, van vriendjes zelfs. Of iets wat je gaat bewonderen in een ander, een sportster voor mijn part. Waardoor dus de normen veranderen. En dan ontstaat dus een wijziging van de script. Het is dus niet vastgelegd. Het is voortdurend aanpasbaar. Maar naarmate de ouderdom stijgt, kunnen we zeggen dat het meer is vastgelegd. En voor de meeste mensen geldt dat rond het 45ste levensjaar dus de zaak dermate is gefixeerd dat men niet meer in staat is eigen gedrag in grote mate te wijzigen.
Voldoet? Indien de ouders bij de conceptie een orgasme beleven dat oceanisch of zogenaamd oneindig is, vormt dit feit alleen dan reeds een garantie voor een gezond kind en is het tegenovergestelde een zogenaamde conceptieshock?
Nou, nee. In de eerste plaats moet u zich wel realiseren dat het orgasme van de ouders wel bijdraagt tot de mogelijkheid van de bevruchting, maar dat de bevruchting op zichzelf een gebeuren is dat niets met de ouders te maken heeft, maar alleen met de penetratie van de eicel. En wanneer dus eenmaal het kind begint te ontstaan, en dat wil zeggen wanneer de celdeling dus enige mate is voortgeschreden, dan beginnen reacties van de ouders in te werken op het kind. En wanneer eenmaal het zenuwstelsel in het wordend kind praktisch voltooid is, dan zullen schokken van bijvoorbeeld de moeder en beïnvloeding van sfeer door beide ouders mede bepalend kunnen zijn voor belevingen, eventueel prenatale trauma's van psychisch of andere aard bij het wordende kind. En dit wordt dan na de geboorte dus bijzonder duidelijk kenbaar. Voldoen?
Bepaalde leraar de transcendente meditatie, de mantra, persoonlijk voor de mediterende op grond van diens leeftijd, en zo nee, hoe dan wel?
Nou, over het algemeen is het vaak, neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg, een godzegende greep kwestie. Maar wanneer we te maken hebben met een leraar die inderdaad het gehele systeem beheerst en die zich bovendien de tijd en de moeite getroost om de juiste mantra te zoeken voor de leerling, dan zal hij niet alleen uitgaan van diens leeftijd, maar bovendien van andere gegevens omtrent de persoon tot zelf diens roepnaam toe. En deze alle tezamen zal hij testen aan zijn aflezen van de leerling. En op grond van de zo ontstane gegevens geeft hij dan de mantra, waardoor de persoon inderdaad kan komen tot een soort algehele ontspanning, waarbij dus grenzen in het eigen ik tijdelijk wegvallen.
Wat doet Karel van Eyck nu?
Nou, voorlopig zich afvragen waarom ze geen engagement kan krijgen daar.
Hoe denkt genezijde over psychotherapie?
Dat ligt eraan wat men daaronder verstaat. Veel van wat men psychotherapie noemt, zou ik meer een fysieke mishandeling met psychische bedoelingen willen noemen. In dat geval wijzen we dat absoluut af. Wij menen echter dat psychotherapie gebaseerd moet zijn op A, vaste regels voor zowel de patiënt als de genezer. Punt B, dat bij de psychotherapie de stoffelijke symptomen behandeld moeten worden en gelijktijdig gezocht moet worden naar de mogelijke psychische oorzaak ervan. En dat ten laatste bij het erkennen van een bepaalde psychische afwijking wel getracht kan worden zo groot mogelijke aanpassing aan de norm tot stand te brengen, maar dat dit nooit mag door bijvoorbeeld shockkuren en dergelijke, een soort Pavloviaanse dressuur dus.
Goed dan. Wat houdt de leer van de nieuwe gedachte in?
Schijnbaar is ze nieuw. De vrije gedachte ken ik wel, maar de nieuwe heb ik nog niet gehoord. Waarschijnlijk.
Sprekers van de orde zeggen, als je iemand wilt genezen, dan kun je dat ook. Hoe ja. gaat dat dan? En waarschijnlijk niet op de manier van neem je bed op en wandel.
Nou, daar zou u natuurlijk veel moeilijkheden mee kunnen krijgen. Stel je voor dat iemand 3 uur achter woont en je zegt neem je bed op en wandel. Dan moet naar de andere kant van de stad. Maar wanneer je probeert iemand geestelijk te genezen, dan zijn de volgende punten van belang. 1. Door de wil tot genezen moet je komen eerst tot het aanvaarden van de ander, inclusief zijn kwaal. Ten tweede, je moet komen tot de innerlijke zekerheid dat je meester bent van die ander, inclusief zijn kwaal. Hierdoor kun je je eigen krachten, je bezit een zekere mate van levensenergie, aan de ander overdragen en hem hierdoor helpen een tijdelijk zijn zwakten te overwinnen, terwijl je gelijktijdig door je sterke concentratie het denken en het geheel van het bewustzijn, dus ook het onderbewustzijn van je patiënt kunt beïnvloeden en daardoor diens eigen gerichtheid op genezing kunt versterken. Wanneer dit dan allemaal op de juiste manier is gebeurd en je hebt meer ervaring, dan kun je bovendien leren om de levensstromingen en het lichaam op de juiste wijze in harmonie te brengen, zoals je het ongeveer probeert te doen bij acupuncturen bijvoorbeeld. Je kunt verder leren de onregelmatigheden in uitstraling af te lezen en daardoor invloed uit te oefenen op die punten waar organisch of anderszins iets niet in orde is. Door de extra energie die je daar geeft, breng je in feite tijdelijk de kwaal tot een uitbarsting, maar gelijktijdig stimuleer je de omringende weefsels zodanig dat ze die uitbarsting kunnen opvangen en daardoor een beperking tot stand kunnen brengen. Dit is bijvoorbeeld iets waardoor inkapseling van kanker in bepaalde gevallen bereikbaar wordt. En dan heb je ten laatste nog dit. Wanneer je in jezelf een bewustzijn hebt van geestelijke waarden, geeft niet onder welke noemer je deze kent, dan kun je die geestelijke waarden voor jezelf maken tot een bron van praktisch oneindige kracht. Zeker in vergelijking tot de energie waarover je zelf beschikt. Het resultaat is dat je die energie als het ware kunt vastleggen in je patiënt, waardoor deze voortdurend beschikt over een voldoende energie om de suggestie die je hebt gegeven ook lichamelijk verder in de praktijk om te zetten. En we krijgen dus een aanmerkelijke versnelling van het genezingsproces, terwijl we gelijktijdig een wegvallen krijgen van vele psychische factoren die de genezing zouden kunnen verstoren. Voldoende?
Is er verschil tussen een magnetiseur en een geestelijk genezer? En zo ja, waarin uitzicht dat?
Nou ja, laten we het zo zeggen. Het zijn twee termen die hetzelfde kunnen omvatten en die beiden in aanduiding even onjuist zijn. Een magnetiseur is iemand die niets doet met magnetisme, maar die over het algemeen en vaak via strijkbewegingen probeert een egalisatie in het eigen auraveld van een patiënt tot stand te brengen. Denk aan het vorige antwoord. Een geestelijke genezer kan iemand zijn die datzelfde doet, bijvoorbeeld door handoplegging, of die dit doet op afstand door zich op de patiënt te concentreren. In dit geval moet er een rapport bestaan tussen de patiënt en de genezer, en in vele gevallen kan daarvoor een voorwerp worden gebruikt, een brief bijvoorbeeld, die de patiënt aan de genezer stuurt, of een voorwerpje of zelfs een schriftuurtje dat de genezer aan zijn patiënt stuurt. Dus op deze manier kun je heel wat bereiken, maar een magnetiseur kan ook om afstand helpen. En een magnetiseur kan ook bidden om te kunnen genezen. En een gebedsgenezer kan bewust of onbewust kracht uitstralen vanuit zichzelf, zodat het niet alleen zijn gebed is, maar wel degelijk ook zijn eigen uitstraling die geneest. En de zogenaamde psychical healer, die dus werkt op afstand, die zal dat ook heel vaak doen middels suggesties die hij de patiënt bijbrengt. Ik zeg alweer vaak door geschriften of dergelijke. En daarnaast een poging om hem krachten toe te zenden. En daarvoor heeft hij dan heel vaak geestelijke energie of althans astrale mogelijkheden voor nodig. Voldoende?
In Napels hangt in een kerk een kruisbeeld. Wanneer in een bepaalde week van het jaar dit kruisbeeld gaat bloeden, dan zullen er over Napels geen rampen komen. Hoe wordt dit verschijnsel verklaard?
Nou, ik weet het niet. Er zijn heel veel wonderen die namaak zijn, zoals u weet. Maar laten we aannemen dat dit niet het geval is. Dan zou ik graag de analyse weten van die bloeddruppels. Want het enige verschijnsel wat voor mij aanvaardbaar is als een zogenaamd wonder in dit geval, is het geheel van de geestelijke verwachting, de emotionele verwachting van de gelovigen dat het zal gaan gebeuren, en daardoor een invloed op de materie, waarbij een omzetting zou dienen te geschieden van de stoffen die in het kruisbeeld zelf aanwezig zijn. En wanneer dat het geval is, dan zal dit, gezien de structuur van het kruisbeeld, zeer waarschijnlijk niet gelijk zijn aan bloed, onverschillend of dit menselijk of dierlijk is. Maar het zal er in uiterlijk wel mee overeen kunnen stemmen. En dan denk ik dat dit de meest waarschijnlijke oplossing is wanneer het gaat om een werkelijk wonder. Maar laten we niet vergeten dat er heel wat wonderen zijn geweest die later op een wonderbaarlijke manier zijn opgelost. Bijvoorbeeld de wenende Madonna in België bij Wevergem bleek een beeldje, neemt u me niet kwalijk, een schilderijtje van Maria te zijn dat tegen een muur aanhing. Aan de andere kant had men nu een spijker geslagen die een leiding had geraakt en de maagd weende daardoor. Er was een bloedend heilig hartbeeld in Buenos Aires. Later bleek dat iemand een fles rode wijn had vergeten in de plooien van de mantel daarvan, waardoor deze langzaam leeg was gaan lekken en op het beeld dat het gips was vervaardigd inderdaad die eigenaardige kleureffect had veroorzaakt. Er zijn dus heel veel zogenaamde wonderen die men heel vaak als wonder laat voortbestaan, terwijl er een heel natuurlijke verklaring voor is. Zijn er bovennatuurlijke verklaringen, dan hebben we in 9 van de 10 gevallen te maken met een transformatie van materie. En wanneer er een transformatie is, dan moet daarvoor de nodige energie zijn. Die energie kan van geestelijke aard zijn, maar in 99 tot 100 gevallen zal ze wel zijn voortgebracht door mensen. Voldoen?
Hebben de mensen geleide geesten als ze daarom in nood vragen?
Een geleide geest heeft een mens op het ogenblik dat tussen hem en een entiteit, op welke basis dan ook, een band bestaat. Het betekent dat een mens die om hulp vraagt, in 9 van de 10 gevallen een probleem aansnijdt waar bepaalde geesten mee te maken hebben gehad. Die geesten zullen zich dan tot de persoon aangetrokken voelen en als zodanig die persoon de nodige hulp en een mate van geleide geven. En wanneer dat het geval is, dan kun je spreken van een geleide geest. Maar het is dus niet zo dat u bij uw geboorte een soort vocht aangesteld krijgt in geestelijke vorm die bij u blijft totdat u weer afnokt. Huh?
Is het waar dat er onder de piramide van Cheops een voertuig begraven ligt van een buitenaardse beschaving?
Zover mij bekend, nee. Dat is niet juist. Wel is het juist dat er nog enkele holten zijn in en onder de piramide die niet bekend zijn. Hetzelfde geldt ook voor de Sphinx. En bovendien zijn er, zover mij bekend, nog 2 tempeltjes in de omgeving begraven die ook nog niet gevonden zijn. Maar in geen van allen ligt, zover mij bekend, een voertuig van een buitenaardse beschaving.
Nog twee vragen ook over piramiden. Is het waar dat er door de vorm van een piramide bepaalde krachten ontstaan? En zo ja, hoe werken deze krachten? En de tweede, is het waar dat ook een zelfgemaakte kartonnen piramide energie levert? En op welke manier kun je die energie dan benutten?
Nou, u moet niet denken dat een energie ontstaat door de piramide. Maar het is zo dat voor bepaalde stralingen, zeg maar, of trillingen als u dat liever wilt, een piramidevorm een brekingsvlak kan vormen. Hierdoor ontstaat een breking en op een bepaald punt in de piramide, dus niet in de gehele inhoud, ontstaat een brandpunt waar deze straling sterker is dan normaal. Wanneer je daarvoor karton gebruikt, dan zal de opbrengst waarschijnlijk niet zeer hoog zijn. Gebruik je daarvoor plastics of plastieglas, dan zal de opbrengst zelfs nog geringer zijn en het resultaat dus minder klein. Gebruikt men daarvoor bepaalde metalen, dan zal de werking hoog zijn, mits de metalen niet op geleidende wijze met de bodem zijn verbonden. Gemeenlijk zal het brandpunt liggen bij een juist gevormde piramide op ongeveer 1/3 van de hoogte tot 2/3 van de hoogte. Dit nog weer afhankelijk van de verhouding grondvlak tot totale lijn. Voldoen?
Kunt u daar een regel voor geven? Voor die, of het nu 1/3 of 2/3 van de hoogte is. In de relatie met het...
Het is misschien het eenvoudigste zo te zeggen. Wanneer u zich voorstelt dat op de piramide een omgekeerde piramide wordt geprojecteerd. En u dan de krachtlijnen daarvan, of de lijnen daarvan, eveneens door doet gaan. Dan ontstaat een ruitvorm. Op het punt tussen de vlakke hoeken van de ruit. Trekt u een lijn. U trekt een lijn door het middelpunt van de piramide. Waarbij de lijnen elkaar snijden. Is het punt van hoogste werkzaamheid. Dus een gelijk grote piramide. Omgekeerd. Je kunt het op een tekening doen. Die waar die op schaal is gemaakt. En dan kun je dus dat tekenen. En dan kun je dat lijntje trekken. En dan kun je eenvoudig afmeten. Van de bodem zoveel. Dan heb je het.
Het zijn dus alleen de oppervlakte die de werking bepalen en niet de massiviteit.
Dit is niet helemaal juist. Wanneer de massa een bepaald minimum te boven gaat, ontstaat een verandering van de breking die ik u genoemd heb. En zal de concentratie waarschijnlijk veel hoger komen te liggen. Vermoedelijk op 5 tot 6 achtste van de totale hoogte. En zal ze veel intenser zijn. Maar gelijktijdig treden secundaire stralingen en trillingen op, die veroorzaakt worden door het eigen magnetisch veld, dat een voldoende massa nu eenmaal voortbrengt, en dat invloed heeft op alle trillingsverschijnselen die binnen de atmosfeer ontstaan.
Wat vindt u van hypersense-science, geloof ik samen? Sense-science?
Kijk, ik voel erg veel voor wetenschap, maar zodra het woord hyper ervoor komt te staan, ben ik bang dat hyper door hysterisch moet worden vertaald. Anders gezegd, je krijgt een dermate emotionele inbreng in het gehele beeld, dat daardoor het beeld zodanig vertekend wordt, dat de conclusies die men trekt ten aanzien van geconstateerde verschijnselen niet meer in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Ik weet dus niet welk systeem het is, maar wanneer een systeem uitgaat van een bovenzintuigelijke wetenschap die op de wetenschap geprojecteerd moet worden, dan zou ik zeggen, wees heel erg voorzichtig dat je met je gevoelswaarden niet gaat werken om een concrete wetenschap te corrigeren, zonder die wetenschap dan, na het verkregen resultaat, eerst te testen ten aanzien van de mogelijkheid van het resultaat.
Zal de criminaliteit een einde nemen?
Ongetwijfeld, eens zal de laatste mens op aarde alleen zijn.
Men zegt dat de wereldleraar gekomen is. Wat denkt u daarvan?
Dat het waar is.
Wat is de beste manier om met uw wereld in contact te komen en geestelijk te groeien?
De beste manier is zoek de waarheid in jezelf. Als je het gevoel krijgt dat je in jezelf een ruimte vindt waarin je jezelf kunt vergeten, heb je het punt gevonden waarin je met alles in contact kunt treden, ook met onze wereld, zonder dat er vervorming of belemmering optreedt. Goed dan?
Weet u wat er met die 13-jarige jongen uit Utrecht, Benjamin Deen, gebeurd is, die in Montpellier in Frankrijk verdwenen is? Ik heb zo te doen met de ouders.
Ik zou het u niet kunnen zeggen, en zou ik het weten, dan vraag ik me nog af of dit niet onder te persoonlijk moet worden gerekend.
Komt er ooit een geneesmiddel tegen hysteria?
Gloria van Huntington. Gloria van Huntington.
Gloria van Huntington. En wat is de oorzaak van die ziekte?
De oorzaak is me niet bekend. Ik ben geen medisch expert. De waarschijnlijkheid dat er uiteindelijk een middel tegen gevonden wordt, acht ik ongeveer op dit moment 80% binnen een periode van 40 jaar. Wanneer u zegt binnen 10 jaar, dan lijkt me de kans niet groter dan 5%.
Ben je beïnvloedbaar door verkeerde geesten als je transcendente meditatie aan het beoefenen bent?
Moeilijke vraag, het ligt namelijk aan degene die mediteert. Wanneer u in deze toestand verkeert, dan bent u namelijk wel vatbaar voor geestelijke beïnvloedingen, mits uw eigen wezen en instelling daartoe bijdraagt. Wanneer uw eigen instelling en bijvoorbeeld de reden waarom u deze methode volgt, dus een beetje onzuiver is, dan is er inderdaad de kans dat u negatieve geesten aantrekt. Doet u het absoluut vanuit uzelf en alleen voor uw innerlijke verlichting, dan is de kans dat u geesten aantrekt bijna nul. Doet u het om een verruiming van uw eigen bewustzijn te verkrijgen, en zijn er dus vragen die positief zijn in u aanwezig, voor en uiteindelijk dus ook onderbewust in de meditatie, dan is de kans dat u goede geestelijke contacten aantrekt eveneens redelijk groot. Goed doen.
Kan hypnose helpen om van minderwaardigheidsgevoelens, angsten en om van drugs af te komen?
Minderwaardigheidsgevoelens, ja, hypnose kan ertoe bijdragen, mits het milieu niet de werking van de suggestie weer voortdurend teniet doet. Angsten. Angsten kunnen door hypnose genezen worden, in die voegen dat het onder hypnose mogelijk is de patiënt te brengen tot het uitspreken van de basis van de angst. Wanneer hij deze angst eenmaal zelf kan uiten en daarmee geconfronteerd wordt, dan kan een suggestie dat ze hem nu niet meer beroeren kan, inderdaad die angst genezen. Wat betreft drugs, er zijn er vele verschillende. En bij niet allen zal een genezing door middel van hypnose mogelijk zijn. Wel kan door hypnose de wil tot genezen worden versterkt en dus een positieve suggestie worden gegeven. Die zou regelmatig moeten worden vernieuwd. Maar hierdoor is het toch niet mogelijk om de onttrekkingsverschijnsel ongedaan te maken en zal het lichaam dus inderdaad veel te doorstaan hebben. Voldoen?
Hoe kwamen de menheers in Bretagne?
Door mensen die ze uit religieus rituele overwegingen vervaardigden en neerzetten op ongeveer dezelfde manier waarop de middeleeuwse kerktorens neerzetten. Dus als een oriëntatie voor bepaalde krachten, een soort antenne zelfs voor bepaalde invloeden die hen van buitenaf zouden kunnen bereiken.
Welke is de oorspronkelijke betekenis of functie van de jetzuil?
Ik ken de term niet. Het spijt me dat ik het antwoord schuldig moet blijven.
Hoe komt het dat je per se iemand in je omgeving niet kunt verdragen? En wat moet je er tegen doen als je er noodgedwongen mee geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld een collega?
Ja, mijn eerste opwelling is om te zeggen, zoek een andere baan. Maar wanneer u te maken hebt met iemand die werkelijk voortdurend onverdraaglijk en antipathiek is, dan geef ik u de raad om eerst voor uzelf nauwkeurig te omschrijven wat de oorzaak daarvan is. Alles wat u ergert opschrijven, ga vervolgens na of u gelijksoortige gewoonten hebt, of u op een soort gelijke manier reageert. Heel vaak helpt u dit om, met begrip voor het feit dat u ook anderen kunt irriteren, de irritatie van anderen gemakkelijker te verwerken. En dan helpt ook nog heel vaak, als het niet anders kan, de methode om de ander te behandelen zoals hij u behandelt. Dus als iemand altijd tegen u zegt, nou zeg, wat zie jij er vanmorgen weer slecht uit, nietwaar? Dat kan erg irritant zijn. Nietwaar? Dan komt u op een morgen binnen en hij wil het net zeggen, u kijkt hem aan en zegt u, God, wat zie jij geel? Heb je hem met ijsshampoo gewassen? Of heb je geelzucht? Als u dat 5 keer doet, met andere motieven natuurlijk, dan komt u waarschijnlijk tot de conclusie dat hij beter een ander erop kan wijzen dat hij er niet zo goed uitziet. Dus benader iemand in soort, dat helpt vaak ook. En ten laatste, onthoud één ding, een ander kan u alleen daar treffen waar u zichzelf kwetsbaar maakt. Zorg dat u zo weinig mogelijk kwetsbaar bent, dan kunt u over de fanatieke pogingen van anderen om toch indruk op u te maken vaak lachen. Voldoende?
Ja, nog even over die vraag van die jetzeil. Iemand brengt net zo'n zeiltje. Ik weet niet of u daar iets van kunt zeggen als wij zo'n dingetje hier hebben.
Nee.
Heeft lijden zin en waarom moet een mens lijden?
Ja, dat zou eigenlijk aan vriend Harry moeten vragen. Die zou zeggen, ach, een mens lijdt over het algemeen omdat hij zonder lijden niet weet wat genieten is. En wanneer voldoende genoten heeft, dan lijdt hij eronder dat hij niet meer genieten kan totdat hij moet overlijden. Maar u ziet, ik heb het ook van hem overgenomen. Ik ken ook de kunstjes een klein beetje. Maar ik zou zeggen, de zin van het lijden is gelegen in de erkenning van disharmonie of onjuistheid. Wanneer lijden wordt gezien als een symptoom van onjuistheid in leven, in instelling, in toestand, dan kan men door het lijden ertoe komen dus een betere en juistere toestand te bereiken. Slechts degene die zich aan lijden en de angst voor lijden overgeeft, zal natuurlijk door dit lijden niets bereiken en in feite daar alleen maar ellende van beleven. Maar lijden, het is net zoiets als hoofdpijn. Je kunt het altijd weer wegwerken met een aspirintje, maar als je het vaak krijgt, moet je afvragen waar komt het vandaan. Dan kan die hoofdpijn u misschien helpen om tijdig maatregelen te nemen tegen aderverkalking of zo. Jawel. Ik noem maar wat. En op die manier moet u lijden zien. Lijden is niet een normale toestand, het is niet onvermijdelijk, maar lijden ontstaat uit disharmonie. Wanneer die disharmonie bestaat tussen uw beeld van uzelf en hetgeen u toekomt en datgene wat de wereld u geeft, moet u uzelf aanpassen, want de wereld kunt u niet aanpassen. Wanneer het lijden voortkomt uit een relatie met anderen, dan moet u zich afvragen of die relatie juist is. Wanneer er lichamelijk lijden ontstaat, dan moet u zich afvragen hoe u in de situatie bent gekomen waarin dit lichamelijk lijden optrad. U kunt dan in de meeste gevallen een methode vinden om dit verder te vermijden. Voldoen?
Hoe verklaart u pedofilie?
Ik zou zeggen, iemand die het prettig vindt in het nauw te zitten, heeft een voorkeur daarvoor. Maar er zijn mensen die dus, om welke reden dan ook, een afwijking hebben in het hormoonevenwicht. In dergelijke gevallen zal de persoon zich gedragen als iemand van de andere sekse. In andere gevallen heeft iemand, en dat kan vaak door de jeugd komen, maar het kan ook gewoon een kwestie zijn met het hele milieu waarin je verkeert, een soort schrik, afkeer of angst krijgen voor de andere sekse en zich daardoor tot eigen sekse aangetrokken voelen. En dan moeten we zeggen dat de pedofilie dus in zekere zin een imitatie is van het normale, maar nu met iemand van eigen geslacht. Hierbij zullen dus zeer waarschijnlijk bij degene die zich daar als vrouw ingedraagt hormonale kwesties een rol meespelen. En wat de andere betreft, waarschijnlijk ook milieu-invloeden. Wanneer we het gehele probleem als zodanig bezien, moeten we zeggen dat het in wezen een van de vele seksuele uitingen is die in mensen- en dierenwereld normaal genoemd zouden kunnen worden, wanneer men niet op religieuze en ethische gronden voor één bepaalde uiting gekozen zou hebben. Voldoende.
U beschrijft homofilie.
Ja. Pedofilie en homofilie zijn in wezen hetzelfde. Want het enige wat u kunt zeggen is dat de pedofiel dus ook op deze wijze contacten wil hebben met de andere seksen, waardoor hij ze in wezen voor zich en in zijn gevoel herleidt tot wezen van de eigen seks.
Als we dan toch vlees eten, wat voor soort is dan het beste voor consumptie?
Ja.
Dat is niet zo moest.
Daar weet ik nou werkelijk geen antwoord op. Maar in de praktijk kunt u dit zeggen. Elk dier dat in doodsangst verkeert voor zijn sterven en dat niet volledig is uitgebloed na zijn sterven, zal over het algemeen geen goed vlees afleveren en zal niet bijdragen tot een grotere gezondheid. En verder zou ik zeggen, wanneer u al vlees eet, eet vlees dat niet vermengd is met vele zaken. Worst bijvoorbeeld is driekwart meel met een beetje kruiden en soms zit er nog vlees in ook. Zoek dus vleessoorten, vermijd overmatige kruiderij erbij en wees niet bang om vlees rauw te nuttigen wanneer u weet dat het vlees gezond is. Weet u het niet zeker, kies voor geheel doorbakken of langdurig verhitte vleesgerechten. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Maar voor de rest moet u het zelf maar uitmaken.
Zou u iets hartverwarmends willen zeggen?
Wat kan uw hart verwarmen? Dat is moeilijk. Ik zou u dit willen zeggen. U bent meer dan u denkt. U kunt meer dan u vermoedt. Wanneer er maar een noodzaak is. En daarom bent u ondanks alles sterker en gelukkiger dan u zelf beseft. Misschien dat dat uw hart kan verwarmen. En als dat niet voldoende is, denk dan maar, het menselijk leven is maar een kleine episode in het totale bestaan van het ik.
Ik heb ooit eens het licht mogen ervaren. Daarna zag ik het niet meer. Hoe komt dat?
Waarschijnlijk omdat u door een toeval het licht heeft ervaren of door een ingrijpen van anderen en dus niet uit eigen kracht in staat bent een dergelijke toestand van zelfvergeten te bereiken, dat de beleving van het licht voor u mogelijk wordt. En laat ik nou heel voorzichtig zijn, want dit was te persoonlijk. Maar ja.
Hoe blijf je verwarringen de baas?
Over het algemeen doe je er niet door te laten beheersen. Wanneer u verward bent, ga rustig erbij zitten of blijf er rustig even bij staan en probeer de zaken stuk voor stuk te overwegen. Kies dan voor hetgeen u, gezien uw mogelijkheden en eventueel uw instelling, het meest waarschijnlijk is.
Wat kun je het beste doen als je weet dat je gaat sterven?
Ik zou zeggen, afscheid nemen van de wereld. Rustig denken, alles wat er nog voor mij te doen is, kan nu een ander lekker opknappen, daar ben ik vanaf. En vervolgens tegen jezelf te zeggen, ik ben benieuwd hoe ik zal ontwaken. Wanneer je instelt op het feit dat anderen met wie je sterke banden hebt gehad tijdens het leven en die je zijn voorgegaan, aanwezig kunnen zijn, kun je daarvoor vaak vatbaar worden en krijg je dus als het ware de doodsbedvisioenen, waarbij je reeds voor de dood intreedt en soms terwijl je nog in staat bent met je omgeving contact op te nemen, licht ziet, de personen ziet met wie je contact wilt hebben en hierdoor wordt inderdaad de overgang voor jezelf aanmerkelijk draaglijker.
Wat vindt u ervan dat mensen vooruitlopend op de beslissing in hoogste instantie alvast het land uit worden gezet en dat soort zaken, zonder hierbij de juistheid van het uitzetten op zich ter discussie te stellen? In eerste instantie.
Ik ben bang dat door het overmatig gebruik van rechtsmiddelen die indruisen tegen beslissingen die door autoriteiten genomen werden, de autoriteiten geneigd zullen zijn recht en rechtvaardigheid steeds minder te achten en dus de rechtsmiddelen in feite te ontwaarden om daardoor hun eigen gezag te kunnen handhaven.
Waarom weten wij zo weinig van Lemurië en wat hield het in en hadden de bewoners contact met Atlantis?
Nou, het waren deels de voorvaderen, hè, in de laatste periode de concurrenten ervan. Dus ze hadden er contact mee, ja. Lemurië moet u zich voorstellen als een rijk van nomadenstammen. Die komen tot vaste plaatsen waar handel wordt gedreven. Vaste plaatsen van verering. U zou het idolatrie noemen waarschijnlijk, maar goed. En die dus langzaam maar zeker bepaalde stammen gaan uitstoten. En dat zijn voornamelijk de jagers die zich verzetten tegen de vissers, die ze minder waardig vinden. Het zijn de vissers, dus degene die het leven uit het water voornamelijk eten, die dan proberen een uitwijkmogelijkheid te vinden met hun vlotten, zich gaan vestigen op kleine eilandjes aan de kust, daardoor steeds meer het water leren bevaren, vaak met vlotten die enigszins voorgevormd zijn, en op den duur zelfs komen tot een soort bootjes. En deze mensen ontdekken dan eilanden waar ze van die vastelanders en de jagers helemaal geen last hebben. Want mensen waren ook in die tijd niet erg vriendelijk tegen elkaar. Daar hebben ze dus kleine rijken opgezet, die oorspronkelijk vissersrijken waren, maar waarbij landbouw ook een rol is gaan spelen. En later dus ook productie van alles wat men nodig had om die visvangst, die landbouw enzovoorts goed te bedrijven. Daardoor ontstond een afzonderlijke beschaving die, gezien het verblijf op het eiland, het nomadisch karakter verloor en daardoor bij vaste vestiging dus veel grotere mogelijkheid kreeg om overleveringen, kennis en dergelijke voortdurend over te dragen. En hieruit ontstond de beschaving.
De Tibetaanse vorm van het boeddhisme kent een staat tussen sterven en herboren worden, genaamd de bardo. Volgens de tijdsrekening duurt deze 49 dagen. Kunt u vertellen hoe de broeders dit beschouwen en kunt u zeggen, omgewerkt naar onze en de Tibetaanse benaderingswijze, vanuit welk gebied, om het zo te zeggen, in de bardo de broeders werkzaam zijn?
In de eerste plaats, 49 dagen is niet te vergelijken met een tijdseenheid op aarde, maar moet worden gezien als een samenvoering van de getallen 4 en 9. In feite zou je kunnen zeggen, het is het doorlopen van alle elementen tot je de hemelsfeer of het hoogste licht bereikt hebt. En van daaruit eerst is de reïncarnatie mogelijk. Het is dus eenvoudig een kringloopvisie. Wij beschouwen bepaalde duistere en halflichte sferen ongeveer gelijk als de Tibetanen in hun dodenboek Bardo. En wij weten dat deze mensen erin gekweld worden, maar we weten ook dat bij erkenning van de reden van dit gekweld zijn en de aanvaarding van hulp het mogelijk is zich aan deze specifieke kwelling te onttrekken, waarbij dus de andere problemen nog blijven bestaan, maar dan op hun beurt kunnen worden opgelost. Dit is vergelijkbaar met de reis in de hele werelden. Voldoen?
De Amerikaanse antropoloog Carlos Castaneda is leerling van een Yaqui-indiaan genaamd Don Juan. Hij heeft daar verslag over gedaan in een aantal opmerkelijke boeken. Kunt u uitsluitsel geven over de echtheid van Don Juan of vertellen hoe de schrijver aan de figuur gekomen is?
Don Juan is niet letterlijk echt. Maar er is een voorbeeld voor deze Don Juan die in vele opzichten overeenstemt, althans met de waardigheid en de bereikingen van de figuur die in de boeken wordt voorgesteld. Dit zover mij dus bekend is. En ik moet daarbij zeggen dus dat zoals elke schrijver, ook deze schrijver veel van zijn eigen wijsheid heeft toegevoegd aan datgene wat hij aan een ander ontleende, maar wel alles voor de verantwoordelijkheid van die ander heeft gelaten.
Valt er iets bijzonders te zeggen over de wijze van teaching zoals Don Juan deze aan Castaneda overbrengt en over de lering in het algemeen?
Laten we het wat algemener houden. Werkelijke lering kun je alleen overbrengen wanneer je niet alleen het denkbeeld naar de mens overbrengt, maar gelijktijdig de harmonische waarde waaruit het denkbeeld stamt. Je hebt er weinig aan om iemand water te wijzen wanneer je hem niet duidelijk maakt waar hij de bron kan vinden, zodat hij zelf het water kan putten. Dit is bij teaching is dat het meest belangrijke. En dit is ook het meest belangrijke, dacht ik, bij elke vorm van geestelijke lering. Wijs de mens op zichzelf, maak hem duidelijk wat hij in zichzelf kan vinden en probeer hem de mogelijkheid te geven daar op een redelijk harmonische wijze zelf gebruik van te maken. Tot dan.
Was Wim Aantjes inderdaad SS'er?
Ja, pro forma behoorde hij tot de Germaanse SS. En aangezien pro forma waarschijnlijk nog een grotere zonde is in de ogen van velen dan realiteit, was hij dus schuldig. Maar er zijn zeer vele mensen door u veroordeeld die beter waren dan degene die hem veroordeelden. Zoals dat overal het geval is. En ik geloof niet dat het zin heeft iemand te veroordelen omdat hij behoorde tot een bepaalde groep. Men kan hem alleen volgens mij veroordelen voor datgene wat hij zelf heeft gedaan. Op het ogenblik dat men dit standpunt verlaat, komt men in het vaarwater van het fascisme, waar men de gemeenschappelijke aansprakelijkheid als de meest belangrijke beschouwt. Voldoen?
De beroemde Franse wiskundige Pierre Fermat beweerde een bewijs gevonden te hebben voor de onoplosbaarheid van x tot de macht n plus y tot de macht n is z tot de macht n in gehele getallen. Hij heeft dit nooit gepubliceerd en men heeft tot op heden geen bewijs kunnen leveren. Heeft Fermat zich vergist?
Ik zou het niet kunnen zeggen en ik heb niet de tijd om bij hemzelf te informeren.
Dit waren de schriftelijke vragen.
Ja. Vrienden, daarmee hebben we dan ons best gedaan. Hebt u nog mondelinge vragen die u nu wilt stellen, wil ik er nog een vijftal maximaal beantwoorden. Daarna gaan we sluiten.
Komt er nog een vrede in Israël?
Zolang Israël geen vrede in zichzelf heeft, zijn eigen grootheid alleen meent te kunnen bewijzen door meer te zijn dan anderen, in plaats van te zijn als anderen, zal het geen vrede kennen.
De missionaris zei gewoon de wereld die hij heeft gekomen.
Hij brengt in feite een oude leer in moderne termen en geeft daarbij de mens de nodige richtlijnen om zich aan te passen aan een nieuwe gemeenschapsvorm waarin de werkelijke broederschap het enig noodzakelijke, maar ook gelijktijdig het onvermijdelijke wordt. Dit is de ontwikkeling waarheen men zich op dit moment spoedt, omdat de huidige materiële, materialistische en economische verhoudingen niet meer in staat zijn enige orde of ontwikkelingsmogelijkheid voor de wereld voor te brengen. Voldoende?
Betekent dat een ramp voor de jaren 80-84? En hoe ziet u dat?
Nou, dit betekent dus geen ramp voor de jaren 80-84, hoogstens voor degene die datgene wat ze meer hebben dan anderen beschouwen als hun recht om als meerdere van anderen op te treden. Wat betreft de jaren 80-84 kan ik u alleen dit zeggen. De spanningen zullen inderdaad zeer sterk oplopen. De onredelijkheid van het menselijk handelen zal in het komende jaar zeer duidelijk kenbaar worden, met een top die waarschijnlijk in de maand juni ligt. Hier zijn ook bepaalde cycli, onder andere zelfs de 11-jaarcyclus, de 63, 7 en 9-jaarcyclus die samenvallen van de zon, zijn daarvoor mede aansprakelijk. Wanneer de mensen in die onredelijkheid niet kunnen komen tot een vorm van samenwerking en oplossing, bestaat de mogelijkheid dat daardoor inderdaad een wereldomvattend conflict ontstaat. Die kans is op dit moment nog betrekkelijk klein. Wanneer echter niet redelijk gereageerd wordt en men dus weigert naar anderen te luisteren en alleen zichzelf wil horen, dan is de kans op den duur dat dit conflict uitbreekt en dan waarschijnlijk in 1981 aan het einde van het jaar ongeveer op dit moment 4-5. Maar het is conditioneel. Er is nog geen kans zover ons bekend dat de aardas eventjes verandert. Dus de asman komt nog niet langs. En ik geloof ook niet dat we moeten rekenen, al zullen er meer dan normaal aardbevingen en dergelijke optreden en vulkanisme in de komende 2 jaar. Dat we moeten denken dat de aarde ineens helemaal verschud gaat. En we kunnen er verder mee rekenen dat de aarde na een periode van iets warmer worden door een verdichting van de bovenste luchtlaag en daardoor een grotere reflectie van zonlicht in feite een koudere klimaatsperiode tegemoet gaat die waarschijnlijk enkele honderden jaren duurt.
Ga ik dan gauw beginnen?
Volgens mij is het proces op dit ogenblik reeds enige tijd gaande. En ik neem aan dat voor het jaar 2000 is aangebroken, deze situatie inderdaad werkelijk is gebeurd. En dat waren 5 vragen. Vrienden, aan het einde van elke bijeenkomst geven we een improvisatie om een paar woordjes. Ik zou u willen vragen om mij 3 woorden te noemen. Dan zal ik daar een korte eindthese op formuleren.
Medemens, liefde,
medemens,
licht en zegening.
Ik moet zeggen, u kunt goed tot 3 tellen.
3 personen.
Maar goed, dan laten we dan maar eens kijken. We hebben licht, leven, medemens, liefde en zegening. Dat we daar maar bij houden. Dan zou ik het volgende willen zeggen. Wanneer de liefde tot de medemens de mens beheerst, dan komt de vrede in zijn hart. Dan leeft zijn wezen in het licht. En is bestaan een zegening die uit het hoogste licht geboren wordt. En laten we het dan ook nog even anders doen. Hè? Men noemt u medemens, maar stelt u wel de grenzen waaraan u moet voldoen. Anders behoort u niet tot de mensen. Men zegt, ik heb u lief. Men wil u alles geven, maar eist daarvoor ook al. Ja, soms zelfs ook uw leven. Men geeft u alle licht, maar laat u zonder dralen een veelvoud van de prijs die het waard is ook betalen. Men geeft u zegening in vele fraaie woorden. En laat u dan maar gaan om anderen te vermoorden. Dat wat de wereld geeft, dat wat de wereld spreekt, is vaak een leugen die aan het feit steeds weer in stukken breekt. Maar wil je zelf leven, bestaan in werkelijk licht, wil je in je strevende liefde kennen, niet gericht slechts op jezelf, maar als een kracht die je leert geven. Wil je waarlijk mens ook zijn en medemens in het leven? Vraag dan niet wie de ander is. Vraag niet hoe of een wet bestaat. Vraag niet of men je wel bemint, vereert, dan wel ook haat. Zie in de mens, en leef uit volle levende kracht van het levend zijn, en leer zo krachten geven aan al wat leeft. Wanneer je zo het leven kent, en aan jezelf, dan ook erkent, dit is het licht dat in mij leeft. Dit is de kracht die uit mij gaat. Dan wordt het plots een zegening. Die voor de eeuwigheid bestaat. En op de aard of na die tijd, in leven of ten dood, dan tot een vrede wordt. Zo vrij, onmetelijk groot, dat het waarlijk zegening kan zijn te leven, te bestaan. Waarmee ik dacht ik het feit dat u niet tot 3 kon tellen heb kunnen omzetten in een reeks coupletjes, moet ik het zeggen, uitspraakjes die misschien toch duidelijk maken hoe wij erover denken en hoe we hopen dat u erover leert denken. U bent niets waard buiten datgene wat u voor een ander betekent. Maar als u voor een ander betekent, dan draagt u een licht in uzelf dat niet te doven is door de tijd. Alles wat u doet, moet u doen volgens uw eigen zijn, volgens uw eigen denken, uw eigen wezen. Maar doe het voor anderen en niet voor uzelf. En laat anderen het recht om zichzelf te zijn. Dat proberen we u duidelijk te maken. En dat heb ik ook in die laatste improvisatie willen laten meeklinken. Beste vrienden, heb geduld met anderen. Heb wat minder geduld met jezelf. En zoek naar het licht in het leven, naar de zonnige kanten. Dan zul je het waarschijnlijk nog ver brengen. En dan zult u aan het einde van de maand die tussen deze en onze volgende bijeenkomst hier ligt, u zelf kunnen zeggen: ik ben iets wijzer en iets gelukkiger geworden. Het is althans mijn hoop dat dit voor u waar zal zijn. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is 24 oktober. Wat thuis.
Ja,
dat is goed. Ja, dat is goed. Ja,